paasfeest. Pasen is in de christelijke traditie het belangrijkste liturgische feest. Met Pasen, of het paasfeest, herdenken gelovigen het lijden en de kruisdood van Jezus Christus en vieren zij zijn opstanding, ook wel verrijzenis genoemd, uit de dood. De oorsprong van het christelijke paasfeest ligt in de Joodse traditie. Het Joodse Pesach, of Pascha, is nauw verbonden met de uittocht uit Egypte, de Exodus. De viering en herdenking hiervan werd volgens het Bijbelboek Exodus de avond voor de uittocht ingesteld en is de eeuwen door in verschillende vormen bewaard gebleven. Inherent is de gedenking van de grote daden van Yahweh aan het volk Israël. Het idee van bevrijding ligt erin besloten, evenals in het christelijke paasfeest, zij het vanuit een heel andere invalshoek. Met de christelijke viering wordt eveneens de uittocht herdacht, zij het metaforisch, vanuit het werk van God in en door de persoon Jezus Christus. Voor christenen de Zoon van God, de beloofde Messias, de Verlosser. Hij wordt in het Nieuwe Testament het paaslam genoemd, die zichzelf vrijwillig liet offeren voor de verzoening van God met de mensen. Dit duidt op de symbolische betekenis van het offerlam, wat volgens de Mozaïsche voorschriften, Oude Testament, Pentateuch, en de tradities van de Joodse godsdienst geofferd moest worden ter vergeving van zonden. Met de voorstelling van Jezus als het eeuwige paaslam werd in geestelijke zin een nieuw verbond tussen God en mens aangeboden, gebaseerd op de genade, waarmee het oude verbond, gebaseerd op de wet, buiten werking kon worden gesteld. Wie in hem gelooft, hoeft volgens de christelijke traditie niet meer onder de wet te leven, maar valt onder de genade. Deze begrippen en de verhoudingen tussen het een en ander zijn in onder meer de brieven van de apostel Paulus nader uitgewerkt. Met het paasfeest wordt ook uitgezien naar de verwachte wederkomst van Christus op aarde. De gebeurtenissen. De belangrijkste bron voor het nagaan van de gebeurtenissen rond lijden, sterven en opstanding van Jezus is de Bijbel, met name de vier evangeliën in het Nieuwe Testament. In Matteüs 26 en 27, Marcus 14 en 15, Lucas 22 en 23 en Johannes 18 en 19 wordt deze geschiedenis beschreven. Hieronder volgt een beknopte weergave. De arrestatie. In waarschijnlijk zijn 33ste levensjaar werd Jezus van Nazareth net voor het Joodse paasfeest door Judas Iscariot, een van zijn volgelingen, verraden en door een groep Romeinse soldaten, overpriesters, oversten en tempeldienaars gearresteerd. Verslagen hiervan zijn terug te vinden in alle vier evangelieverhalen. Jezus, die wist wat er zou gebeuren, had enkele benauwde uren doorgebracht in een tuin net buiten de muren van Jeruzalem, die de Hof van Gethsemane heette. De rechtszaak en veroordeling. Hij werd naar het huis van de hoge priester gebracht om verhoord te worden door Annas, de schoonvader van de hoge priester van dat jaar, Caiaphas. Men bespotte hem en mensen spuwden en sloegen hem in zijn gezicht. In de vroege ochtend kwam de Joodse raad, het Sanhedrin, bijeen voor de rechtszaak. Daar werden door betaalde getuigen beschuldigingen tegen hem geuit en scheurde de hoge priester zijn kleren uit verontwaardiging dat Jezus niet ontkende de Zoon van God te zijn. Hierna werd Jezus naar het gerechtsgebouw, de verblijfplaats van de Romeinse procurator Pontius Pilatus, gebracht. Deze was ter gelegenheid van het Pesach naar Jeruzalem gekomen. Normaal verbleef de procurator in de Romeinse stad Caesarea aan de Middellandse zeekust vanwege het mildere klimaat. Pilatus kon echter geen misdaad vinden en wilde Jezus vrijspreken. Maar omdat de overpriesters en andere omstanders zeiden dat hij een onruststoker was, stuurde hij hem naar Herodes, de bestuurder van Galilea, de thuisprovincie van Jezus. Hij was ook in Jeruzalem op dat moment. Maar omdat deze Herodes alleen uit was op sensatie, zei Jezus helemaal niets en werd hij weer teruggestuurd naar Pilatus. Die wilde hem opnieuw vrijlaten, omdat hij niets kon vinden wat de doodstraf verdiende. Hij stelde voor Jezus te geeselen en los te laten, omdat hij toch al verplicht was op het feest een gevangene vrij te laten. Maar de mensen riepen dat hij Barabbas moest vrijlaten en bleven op kruisiging aandringen. Uiteindelijk gaf Pilatus toe. Jezus werd alsnog gegezeld, een purperen koningsmantel omgedaan, een kroon van gevlochten doorntakken op zijn hoofd gedrukt en opnieuw uitvoerig bespot. Ten slotte werd hij, met het kruis op zijn schouders, naar Golgotha, de plaats van terechtstelling, gevoerd. Onderweg werd een toevallige voorbijganger, Simon van Cyrene, gedwongen het kruis over te nemen. De kruisiging. Jezus werd om ongeveer 9 uur 's morgens aan het houten kruis vastgespijkerd en omhoog gehesen. Naast hem werden meteen 2 misdadigers meegekruisigd. Tot verontwaardiging van de overpriesters liet Pilatus een bordje met de tekst "Dit is de koning der Joden" boven Jezus' hoofd bevestigen. Soldaten dobbelden onder het kruis om zijn kleding. Sommige discipelen en Maria, Jezus' moeder, keken van een afstandje toe. Om 12:00 werd het opeens in het hele land donker vanwege een vermeende zonsverduistering. 3 uur lang, volgens Matthäus, Markus en Lucas. Een probleem met de aanname dat de verduistering door een eclips, een zonsverduistering, veroorzaakt was, is dat deze alleen bij nieuwe maan kan plaatsvinden. En Pasen is altijd bij volle maan. Zie punt 3. Tijdens zijn 6 uren aan het kruis deed Jezus verschillende uitspraken die de kruiswoorden genoemd worden. Om 3 uur 's middags hoorden omstanders Jezus hard roepen, waarna hij stierf. Soldaten staken, waarschijnlijk ter controle, een speer in zijn zij. Volgens het evangelie van Markus scheurde het voorhangsel in de tempel op het moment van Jezus' overlijden door midden. Volgens Matthäus, Markus en Lucas. Alleen Matthäus schreef dat er een aardbeving plaatsvond, waarbij rotsen scheurden en graven opengingen. De begrafenis. Omdat de voorbereiding voor de Sabbat al om 6 uur 's avonds zou ingaan, werd Jezus' lichaam snel in linnen gewikkeld en in een graf in de buurt gelegd, dat door een rijke Jood, Jozef van Arimathea, beschikbaar was gesteld. Hij wentelde een zware steen voor de opening. Op last van Pilatus werd het graf de volgende dag verzegeld en hielden 2 soldaten de wacht. De reden hiervoor was dat de klacht van Joodse leiders dat de discipelen wel eens zijn lichaam zouden kunnen stelen om te kunnen beweren dat hij was opgestaan. Jezus had namelijk zelf aangekondigd dat hij na 3 dagen uit de dood verrezen zou. De opstanding. Tegen het aanbreken van de dag na de Sabbat gingen enkele vrouwen kijken of ze Jezus' lichaam zouden mogen balsemen. Ze vonden de steen van zijn plaats gerold, het lichaam verdwenen en het linnen netjes opgevouwen in een hoek. Ook wordt bericht in Lucas dat 2 engelen verschenen en tegen de vrouwen zeiden: "Waarom zoekt u de levende bij de doden? Heeft hij niet voorspeld dat hij moest lijden en sterven en ten derde dagen opstaan uit de doden?" De vrouwen herinnerden zich nu dit en gingen de andere discipelen op de hoogte brengen. Later gingen 2 gewaarschuwde discipelen kijken en vonden het net zo. Volgens onder meer Matthäus verscheen Jezus aan Maria Magdalena in de graftuin en vervolgens meerdere verslagen, minstens 3 maal, aan een aantal discipelen, aan de 2 Emmausgangers en verder aan vele anderen. Er wordt een getal van 500 mensen genoemd die Jezus na zijn opstanding hebben gezien. Velen hadden zelfs met hem gegeten en gesproken, tot op de dag van zijn hemelvaart. Zie Hemelvaartsdag. Behalve in de genoemde hoofdstukken van de vier evangeliën zijn ook aanwijzingen en uitspraken over het lijden, sterven en opstanding van Jezus te vinden in de voorgaande hoofdstukken. In het evangelie van Johannes, in hoofdstuk 2 vers 3, hoofdstuk 6 vers 4, hoofdstuk 13 vers 1, 18 vers 28 en 19 vers 14. In het boek Handelingen der Apostelen, onder andere in hoofdstuk 12 versen 1 tot 4, 20 vers 6, 1 Korintiërs 5 vers 8 en Hebreeën 11 vers 28. Buiten het Nieuwe Testament zijn ook enkele vrij sumieren, buitenbijbelse bronnen bewaard gebleven over het paasgebeuren. Berichten van Flavius Josephus, de Talmud, Julius Africanus, Tacitus, Tertullianus. Ontwikkeling van het christelijke paasfeest. Jezus' tijd. Ten tijde van Jezus was het Pascha, naast het Pinksterfeest en het Loofhuttenfeest, een van de drie belangrijke pelgrimsfeesten. Het was nauw verbonden met het Massotfeest. Beiden werden in feite als één feest gevierd. Van heinde en ver kwamen de mensen naar de tempel in Jeruzalem. De betekenis was nog altijd herdenking van de bevrijding uit Egypte en hoop op de komende verlossing door de beloofde Messias. Zeer waarschijnlijk was het laatste avondmaal van Jezus en zijn volgelingen, de discipelen, een Pesachviering. Het voldeed volgens de evangelieverhalen in elk geval aan belangrijke voorschriften en tradities van het Pesach. Men trof de voorgeschreven voorbereidingen de avond ervoor. De viering vond plaats in Jeruzalem na 19:00 uur. Er werd wijn gedronken, brood gegeten en een loflied gezongen, het Hallel. De vrijste kruiden en woord ongezuurd brood worden niet genoemd, maar dat kan komen doordat de evangelieschrijvers niet per se volledig pretendeerden te zijn en men zich bij de verslagen kennelijk concentreerde op wat men voor de eerste christenen van die tijd belangrijk vond. De eerste christenen. Ook de eerste christenen, waarvan de meesten Joden waren, bleven aan de Joodse feesten deelnemen, ook aan het Pesach. Gaandeweg werd het voor christenen een tijd van vooral vasten ter herdenking van Christus lijden en een nachtwaken. Later is de scheiding tussen de feesten gekomen, alleen al door het instellen van verschillende data voor Pesach en Pasen. 313 tot en met de middeleeuwen. Na 313, het jaar van de zogenaamde kerkvrede, kreeg het paasfeest een ander aanzien. Toen werd het liturgische Triduum Sacrum ingevoerd. Witte Vrijdag, de instelling van de Eucharistie en het priesterschap, begin van het lijden van Christus. Goede Vrijdag, lijden en sterven. Stille Zaterdag of Paaszaterdag, grafrust. Paaszondag, opstanding. Na de middeleeuwen, van de middeleeuwen tot halverwege de 20e eeuw, werd de Paaszondag min of meer apart gezien van de overige paasdagen. Het Tweede Vaticaans Concilie herstelde de liturgische eenheid van het Triduum. Ook hersteld is de paaswaken, die in de nacht van zaterdag op zondag gehouden wordt. Deze was in de reformatorische traditie vrijwel onbekend, maar wordt de laatste decennia her en der gevierd, ook in evangelische en pinksterkringen. De Rooms-Katholieke Kerk kent de traditie van de kruisweg, een uitbeelding van de lijdensgang van Christus. Tijdens de paasdagen worden, met name in de Rooms-Katholieke streken, passiespelen uitgevoerd. Het bijwonen van uitvoeringen van passiemuziek, van met name Bach, is bij gelovigen en in feite meer nog bij niet-gelovigen een populaire vorm van paasviering. De seculiere paasviering komt onder andere tot uiting in de paashaas en paaseieren, een symbool van nieuw leven. Het paasfeest voor niet-christenen is daarmee een lentefeest geworden. Ook het carnaval, als woensdag, de vastentijd en palmpasen zijn van ouds de voorbereidingen voor de paasviering. De paasdata. Het Joodse Pesach en het christelijke paasfeest kunnen qua tijd ver uiteen liggen. Het Joodse Pesach begint op de avond van de 14e Nissan, omstreeks maart-april. De 14e Nissan valt op de dag dat het volle maan is en in de maand waarvan de 14e dag van de nieuwe maand afgerekend valt of op of na lente-equinox. Het christelijke paasfeest, eerste paasdag, begint volgens de christelijke kalender op de eerste zondag na de eerste volle maan vanaf het begin van de lente, 20-21 maart. Daardoor kan het christelijke paasfeest in de periode van 34 dagen vallen, van 22 maart tot 25 april. Overigens valt Pasen in de orthodoxe kerken, zoals de Grieks-orthodoxe kerk, om de zoveel jaar, dus niet ieder jaar, samen met dat van de westerse kerken. Pasen valt de komende jaren op de volgende data. In 2004 op 11 april. 2005, 27 maart. 2006, 16 april. 2007, 8 april. 2008, 23 maart. 2009, 12 april. 2010, 4 april. 2011, 24 april. Zie ook Paas- en Pinksterdatum.